Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 6. De mensen in de polder hadden geen geheimen voor elkaar. Dat is een besloten gemeenschap zo. Je hebt elkaar van tijd tot tijd nodig en er is niemand die weigert om bij te springen. Daar hoef je geen dank u wel voor te zeggen. Wie dat zou doen, zou door een polderbewoner vreemd worden aangezien. Je bent gezamenlijk op de wereld en je helpt elkaar. Dat is een ongeschreven wet in de gemeenschap. Natuurlijk is de een meer in staat om te helpen dan de ander. Er zijn nu eenmaal armen en rijken, dat is bekend. De Bijbel spreekt daar al over. Het zal dus wel goed zijn, sprak de Heere Christus zelf niet. De armen hebt gij altijd met u. Men weet ook alles van elkaar. Waarom niet? Iedereen op de polder kan u vertellen dat Tinus Vermeer een ontzaglijk wijs man is. Hij heeft meer letters gegeten dan menig schoolmeester. En hij is lang niet zo eigenwijs als zo'n meneer. Iedereen weet ook dat Thijs de Tikker een deugniet is en het helemaal niet aan zijn maag heeft, zoals zijn moeder beweert. Zo weet iedereen ook dat Teun Roosendaal een rechtschapen boer is. Wel niet steenrijk, maar toch een man die er goed kan komen. Bovendien, hij is goed voor zijn volk en dat wordt op de polder hoog gewaardeerd. Het is ook overal bekend dat zoon Barend van boer Roosendaal keurig in de schreden van zijn vader wandelt. Binnenkort zal Barend wel gaan trouwen met de dochter van boer Kwartel van de Maas. Natuurlijk, iedereen weet ook dat zijn jongste zoon Gerrit een jongen is die de haren van Teun nog grijzer maakt dan dat zal zijn. Maar daarentegen zal de bewoner van de polder er ook ijlings bijvoegen dat die Gerrit heel geen kwaaie jongen is en dat hij erg gezien is in de polder. Dat is zowel bij oud en jong. Dan hebben die Teun en Maartje nog een dochter. Mens nog een toe, dat is me toch een knap ding. Je kunt niet begrijpen dat die op de polder is geboren. De oude Cornelis Boer moet eens gezegd hebben dat hij in al de lange jaren die hij heeft geleefd en op de polder heeft gewoond nog nooit zo'n knap schepsel heeft gezien als die als van Teun en Maartje. Ze zou zo uit een gekleurd prantenboek zijn weggelopen, om het maar eens dwaas te zeggen. Bij de andere meisjes van de polder, en daar waren toch ook handzame deerntjes onder, vergeleken was het een prinses. Cornelis den Beer schudde soms zijn rimpelig hoofd. Het is een mooi kind en een prachtbezet, zo'n meidje, zei hij wijsgerig. Ik geloof anders wel dat Teun er ook zware prokkesaties over heeft. Nee, ik benijd hem niet. Alhoewel Cornelis bij een dochter in was die haar op haar tanden had en beslist niet voor een van de 7 schoonheden behoorde, met haar uitgezakte figuur en haar spitse kin, en hij dus nooit moeilijkheden met een knappe dochter gehad kon hebben, had die Cornelis het heus wel bij het rechte eind. Boer Roosendaal had de laatste tijd veel dingen aan het hoofd. Uiteindelijk is een boer sterk afhankelijk van de natuur. Teun Roosendaal was er zich van bewust dat hetgeen het woord ons leert zeker op het boerenleven van toepassing is. De mens kan ploegen, zaaien en ook nat maken, maar de Heere moet de wasdom geven. Dat geloofde de boer zonder meer. En als het gewas soms niet zo goed was als het worden mocht en verwacht werd, dan kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Zo ook niet in dit prille voorjaar. Het was mei geworden en de aardappelen kwamen er prachtig uit. De boomgaard had rijk gebloeid en de bomen beloofden een goede oogst. De suikerbieten stonden al op eendjes en ze waren goed opgekomen. Teun Roosendaal komt soms met welgevallen over zijn lang de rijen kijken. Alles stond er goed bij. Het werd mei en het is bekend dat er in mei altijd een paar kwade dagen komen, die in de almanak staan als de ijsheiligen. Van 11 tot 14 mei kan het dan 's nachts soms lelijk vriezen. In de nacht van 12 op 13 mei gebeurde het. Er stond op die 12e mei een koude noordoostenwind. In de avonduren ging de wind liggen en de maan klonk koud en glanzend omhoog aan de hemel. Wantrouwend had de boer die avond naar de hemel gekeken. En toen hij de woonkeuken binnenkwam, zei hij tegen Barend: Barend, ik vertrouw het niet. Het is buiten veel te koud en te stil. Als het morgenochtend maar niet vriest. We zitten pal in de kritieke dagen. Barend, die in het krantje van Hoogwerf zat te lezen, liet het blad zakken, keek zijn vader aan. Als het vannacht maar wou gaan waaien, vader, dan zouden we er wel doorheen schepperen. Maar als het zo blad stil blijft, vrees ik ook. We zullen het beste ervan hopen, zei vader. Ik geloof dat het de hele nacht stil zal blijven. En dan is het morgenochtend tegen zonsopgang mis, wat ik je vertel. Het was mis de volgende morgen. Barend was de eerste die het ontdekte. Toen hij buiten kwam en het lichter werd, zag hij hoe de boomgaard bedekt was met een witte dauw. Het gras was wit en zelfs de plank over de sloot bij de boerderij was wit uitgeslagen. Als zo'n plank wit is uitgeslagen, dan is dat doorslaggevend bewijs dat het gevroren heeft. Ten neergeslagen ging Barend weer naar binnen. In de woonkeuken zat vader Teun zich juist te goed te doen aan een kop zwarte koffie en een boterham, door de zorgzame hand van Neeltje de panning bereid. "'Tis mis, vader,' zei Barend met een doffe stem. Teun Roosendaal spoelde met een slok koffie een hap van zijn boterham weg. "'Ik vreesde er al voor,' zei hij kalm. "'Ik zag het gisteravond al aankomen. Misschien valt het nog mee. We kunnen het wel zien als de zon even doorschijnt.' Het viel niet mee. De aardappelplanten waren finaal afgevroren. Iedereen weet dat de plank dan weer opnieuw moet beginnen. En meestal is je beschot een stuk kleiner. De suikerbieten waren taaier geweest en daar was de schaam meegevallen. Maar de boomgaard had ernstig geleden. Teun zag dat veelgezette vruchtjes zwart waren geworden. En bovendien zou de junirui wel helemaal huishouden onder de peren en onder de appels. De vruchten die minder aangetast zijn, vallen dan af. Dat is hard voor een boer. Op de polder zeggen de mensen als er eens geroddeld wordt over jonge meisjes die niet te best oppassen en als ze zelf nog van die wichten thuis hebben. We zeggen maar niet te veel, want we hebben zelf ook nog groen koren te velden staan. Ook al een uitdrukking, ontleend aan de langbouw. Het zat Teun Roosendaal dus dit voorjaar niet mee, wat zijn gewas betrof. Toch was het dat niet wat de boer het meest plaagde. Een goede boer calculeert die tegenvallers in. Teun Roosendaal was een goede boer. Wat haar meer zorgen baarde was zijn dochter Els. Het was vader Teun niet onbekend dat zijn dochter mooi was. Hij had zijn ogen heus niet in de zak. Kijk, nu is het natuurlijk een waarheid als een koe dat een vader liever heeft dat zijn dochter mooi, vrolijk en knap is dan lelijk, zagrijnig en lastig. Diep in zijn hart had Teun wel eens gewenst dat zijn dochter toch maar wat minder mooi was geweest. Het spreekwoord, het zijn de minste vruchten niet waaraan de wespen knagen, was boer Roosendaal niet onbekend. Nu juist van die wespen, die aan die mooie dochter probeerden te knagen, had Teun de meeste last. Hij wist wel dat de meeste boerenjongens die om Els kwamen met rode hoofden waren we afgedropen. Er waren er wel bij geweest die Teun van harte welkom zou hebben gegeten in zijn pronkkamer. Goede boerenzoons met geld op de voorrang. Van anderen had hij het heel goed gevonden dat ge Els die knapen had afgezouten. Daar was toch niets te halen geweest. Nog niet lang geleden had er een jongen uit Schravendeel vlak langs de boerderij gelopen om een glimp van Els op te vangen. Iedere woensdagavond en zaterdagavond had Teun dat jongmans op de weg bij de boerderij gezien. En na enkele weken had de jongen ook nog de moed gehad om hem aan te spreken. Hij had zich voorgesteld als de schoolmeester van Schravendeel en terluiks gevraagd of zijn dochter soms al verkering had. Bij me weten niet, had Teun geantwoord, maar blijf jij maar op Schravendeel en zoek daar maar een schoolmeestersdochter of zoiets, want een boerendochter trouwt, als ze trouwt, met een boer. Dat is nu eenmaal een wet van meden en persen. De schoolmeester had geen weerwoord erop gehad en liet zich sinds die tijd niet meer zien. Nu, de laatste weken, had Maartje zijn vrouw hem gezegd dat Els eigenlijk wel eens weg wilde van de stille polder. Ze wilde een betrekking aannemen in de stad van Dort. Teun voelde daar niets voor. Ten eerste gaat een boerendochter niet werken bij een ander. Ten tweede niet in Dort, waar de verleiding toch al zo groot is. Daar kan niks van inkomen, Maartje, had Teun gezegd. Bovendien, wat wil Els dan gaan doen in Dort? Maartje dacht na, voor ze antwoord gaf. Ze heeft mij gezegd dat het hier geestdodend voor haar is. Ze wil of in het gasthuis gaan werken als verpleegster, of ze wil een betrekking aanvaarden bij een advocaat of een dokter in Dort. Maartje was maar een eenvoudige boerin, die zelfs nooit aan het idee had gedacht dat de polder stil was voor een jong meisje. Ze hield zielsveel van haar enige dochter, maar begreep het jonge meisje niet. Wat zou ze eigenlijk bedoelen met dat woord geestdodend, Teun? Vroeg ze. Teun Roosendaal was een goede boer, maar hij had weinig kaas gegeten van het willen en wouwen van jonge meisjes. Ze zou wel bedoelen dat ze hier te weinig beleeft en ze wilde een hord op, met alle gevolgen van dien, zei hij knorrig. Wil ik je eens wat zeggen, Maartje? Dat kind had al lang een vrijer moeten hebben, maar voor de juffrouw is alles te min. Onlangs heb ik zelf zo'n kale schoolmeester te woord moeten staan, die hier langs de stee liep te dolen. Ik heb hem kort en bondig en goed gezegd dat hij moest ophoepelen en maar eens moest gaan zoeken naar een dochter van zo'n schoolmeester, soort bij soort. Els is alleen geschikt voor een goede boerenzoon. Als ze daar nou geen zinnigheid in heeft, wat doe je daar dan aan? Vroeg moeder Maartje twijfelend. Geen zinnigheid in hebben? Wat heb ik nou aan mijn kar hangen? Ik zal ze heus geen huwelijk opdringen. Ik ben niet van dat slag boeren dat nog bestaat en die hun dochters uithuwelijken. Dat niet. Daar komt alleen maar narigheid van. Maar ik wil wel een vinger in de pap hebben bij haar keuze. En als ze nu niet kiezen wil, wat dan? Hield Maartje vol. Nou, dan trouwt ze niet. Dan was ze voor mijn part een oude vrijster. Zover zie ik het achter nog niet komen. Er zijn hier jongens genoeg geweest die ik graag als schoonzoon zou willen hebben. Maar de juffrouw moest ze niet. Weet je wat het hele ongeluk is, Maartje? Ze is te knap. En dat is in haar hoofd geslagen. Nu wil ze naar Dort. Dan is ze ook door onze ogen vandaan. En dan wil ze haar gang gaan. Ik ben er gloeiend op tegen. En ik zal haar dat wel even goed zeggen ook. Moeder Maartje begreep dat de kans dat haar man zou toestemmen in de gril van haar dochter niet groot was. Zelf begreep ze ook niets van haar dochter. Als ze terugzag op haar eigen jeugd, dan had haar dochter geen enkele reden tot klagen. Het mocht dan wel waar zijn dat de Leeuwenburgen van de Noord er warmpjes bij zaten. Het was ook niet minder waar dat haar vader en moeder geen enkele reden zagen om haar niet alle werk te laten doen, al was ze dan een boerendochter. Niet dat moeder Maartje zich daarover beklaagde. O heden, nee. Ze had altijd een werkzame aard gehad. Dat Els eigenlijk als enige dochter in de watten werd gelegd, zo beschouwde Maartje dat, had ze nooit goedgekeurd. Teun beweerde nu wel dat hij Els niet wilde uithuwelijken, maar Maartje wist best dat hij in zijn hart hoopte dat ze tegen een gegoede boerenzoon zou aanlopen. Dan zou ze een rijke boerin worden, tot meerdere glorie van de familie Roosendaal. Alhoewel moeder Maartje haar dochter niet begreep, voelde ze toch ook niets voor de plannen die haar man koesterde. Moeder Maartje prakiseerde, op wie Els eigenlijk trok. Niet op haar moeder, wier naam ze droeg. Moeder heette eigenlijk Lisabeth. Els heette ook Elisabeth. Maar haar roepnaam was Els geworden, omdat Lisabeth ouderwets werd gevonden. Nee, op haar moeder leek het kind niet. Maartje had daar dikwijls over gepeinsd. Toch was ze tot een oplossing gekomen. Haar moeder had een zuster gehad. Die jong was gestorven. Dat moest ook een verbazend knappe vrouw zijn geweest. Maar het was heel verkeerd met haar afgelopen. Moeder Maartje huiverde als ze aan die geschiedenis dacht. Haar moeder had het haar verteld. Er werd weinig over gesproken in de familie. Maar in de pronkkamer op de Noordse boerderij hing haar portret. Een lachende, knappe jonge vrouw. Eens had ze haar moeder gevraagd wat voor een vrouw die knappe tante van haar toch was geweest. Eerst had haar moeder niets over haar zuster willen vertellen. Maar later, toen Maartje een volwassen jonge vrouw was, had moeder Lisabeth haar gezegd dat het met tante Hester slecht was afgelopen. Ze had zich verdronken in de kreek bij de boerderij. Was het soms een ongelukkig huwelijk, moeder? Had Maartje gevraagd. Je tante was niet getrouwd, zei haar moeder zuchtend. Je tante Hester had niet netjes geleefd. Ze was van de stee vertrokken naar de stad. Dat was uitdrukkelijk tegen de wil van je opa en opoe. Ze is later toch weer thuisgekomen, helemaal berooid. En ze had een kindje gehad. Dat was gestorven bij de geboorte. Ze was toen erg terneergeslagen. Maartje had begrepen dat vooral opa haar niet wilde vergeven en haar steeds kleineerde als de schandvlak van de familie. Toen is er op een dag iets verschrikkelijks gebeurd. Op een koude novemberavond heeft ze zich verdronken in de kreek bij de boerderij. Maartje had later nog dikwijls voor het portret gestaan. En nu nog wel eens, want het hing nog in de pronkkamer van haar broer op de Noord. Ze had het nooit durven zeggen. Maar het was zeker dat Els op deze ongelukkige tante Hester leek. En nu wilde Els naar de stad. De rillingen liepen over haar rug van moeder Maartje. Ze was helemaal niet bijgelovig, maar ze vreesde een herhaling van die droevige geschiedenis. Ze durfde er niet met haar man over te praten. Mogelijk zou hij haar uitlachen en haar een bijgelovige vrouw of een domme gans noemen. Moeder Maartje zag de toekomst met zorg tegemoet. De andere morgen had moeder Maartje tot Els gezegd: ik heb gisteren eens met vader gepraat over die betrekking in de stad. Je vader voelt er niks voor. Van hem krijg je geen toestemming. En je weet dat het vaders wil en wet hier in huis is. Ik ben het helemaal met hem eens. Het past een boerendochter niet om in betrekking te gaan in de stad. Je staat dan op jezelf. En de zonde in zo'n stad ligt gewoonweg op de loer. We hebben dat jaren geleden in onze familie ook eens gehad. Ik weet dat van mijn moeder. Een tante van mij wilde ook naar de stad. Of liever, ze is van stee weggelopen en het is heel verkeerd met haar uitgekomen. Als Roosendaal had niet verwacht dat haar vader toestemming zou geven. Ze haalde haar schouders op en zei: vader ziet me liever verinteresten hier op de polder. Ik weet het wel, moeder. Vader hoopt in zijn hart dat ik met een boerenzoon aanspan. Liefst een steenrijke boerenzoon natuurlijk. Al heeft hij een hoofd als een suikerbiet en manieren als een polderjongen. Dat geeft niet als hij maar een rijke vader heeft en een erfenis in het verschiet, waar iedereen jaloers op kan zijn. Hij zit al achter Gerrit ook aan. Die moet een rijke boerendochter aan de haak slaan. Vader rekent alleen maar met geld en met land en met koeien. De rest, het is maar bijzaak. Om ons geluk bekommert hij zich niet. Els, zo mag je niet praten over je bloedeigen vader. De goede man meent het goed met je. Hij zegt zelf dat hij tegen dat uithuwelijken is. Maar je vader heeft gelijk als hij zegt dat in de stad een jonge vrouw gauw van het rechte spoor afdwaalt. Bovendien, je lijkt sprekend op mijn tante Hester. Els Roosendaal ging op een stoel zitten en trok haar moeder op een stoel. Vertel me eens, moeder, wat er was met tante Hester. Wat was er met haar aan de hand? Je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt. Moeder Maartje sputterde wat tegen. Maar tenslotte vertelde ze toch aan haar dochter wat ze van tante Hester wist. Els Roosendaal luisterde aandachtig. Zo, zo. Dus ik lijk sprekend op die tante Hester. En die had ook al avontuur in haar bloed. Als ik op de Noord kom, moet ik dat portret van die Hester toch eens goed bekijken. Dus jouw angst is dat ik dezelfde weg als tante Hester op zal gaan. Nu, moeder, maak je daar maar niet ongerust over. Ik zal me heus niet door de eerste, de beste charlatan laten inpalmen. Wat is dat nou voor een woord, een charlatan? Wat is dat voor iemand? Vroeg moeder Maartje. Je gebruikt van zulke stadhuiswoorden dat ik er geen sekkepet van begrijp. Een charlatan is een man die met mooie praatjes een meisje probeert in te palmen en haar dan met de stukken laat zitten, antwoordt haar dochter. Dus tante Hester is in de handen van zo'n charlatan gevallen, vroeg moeder twijfelend. Wees aan mijn rempel, antwoordt haar dochter. Ik zal ook eens met vader Teun praten en proberen hem tot andere gedachten te brengen. Het is wel niet veel helpend, maar proberen kan ik het altijd. Er komt niks van terecht, meende haar moeder. Je vader denkt er niet over en ik zou het maar niet wagen om tegen onze zin in toch je zin door te willen zetten. Want dan konden de gevolgen wel eens verschrikkelijk zijn. Els Roosendaal probeerde het inderdaad, zelf ook bij haar vader. Teun Roosendaal keek zijn dochter alleen maar eens aan en zei toen langzaam en met nadruk op ieder woord: je moeder heeft mij er ook al over gesproken. Ze is er niet voor. Maar ze is er niet als ik vierkant tegen. Het past boerendochters niet om in de stad te gaan werken. Het is alleen maar lust tot avontuur. Het wordt tijd dat je eens verkering krijgt met een flinke boerenzoon. Dan verdwijnen die schimmige gedachten wel. Verleden week was Maarten Verheul hier nog op de stee. Dat is een flinke boerenzoon. En ik schat van jouw leeftijd. Zijn vader heeft een machtige boerenstee aan de Nieuwbijen langs de Lange Weg. Of ik het zeg of verkeerd aan de Oudbijen langs de Lange Weg. Ik geloof tenminste dat de Verheulen onder Oudbijenland horen. Bij mijn weten heeft Maarten nog niks aan de hand. En als je een beetje opgelet had, dan had je kunnen zien dat die jongen zijn ogen niet van je af kon houden toen hij hier koffie dronk. Toen hij hier wegreed, zei hij nog, die dochter van je Roosendaal, heeft ze nog geen verkering? Ik zei, nee Maarten, is er soms geen gesprek voor jouw bek? Daar zeg je me zo wat, zei die Maarten. Je moet eens een balletje voor me opgooien bij haar. En als ze niet schichtig doet, dan hoor ik dat wel van je, Roosendaal. Nou, wat denk je van die Maarten Verheul uit Beierland? Sta er nou niet zo beteuterd bij te kijken als... Laat Maarten Verheul van oud of nieuw Beierland maar elders zijn licht gaan opsteken, vader, zei Els. Als de ware Jozef komt, dan hoor je het wel van me. Maar dat zal Maarten Verheul niet zijn. Teun Roosendaal werd rood en hij zei driftig. Goed, dan Maarten Verheul niet. Voor mijn part iemand anders. Maar geen stadse meneer en geen schoolmeester en geen padjakker, zoals er al zoveel rondlopen. Denk erom dat je een stand hebt op te houden. Boerendochters trouwen met boeren en niet met anderen. Het is in ons geslacht altijd zo geweest en het is altijd goed gegaan. Ik weet het, je bent meerderjarig. En het is zelfs zo dat als je je zin toch doorzet, ik je niet door de veldwachter kan laten terughalen. Wel zal je tot je 30ste jaar toestemming van jouw lui nodig hebben, als je wilt trouwen. Ik hoop echter dat je ons die schande niet zult willen aandoen. Els wilde nog wat zeggen. Maar Teun weerde met zijn grote handen verder woorden af. Praat er maar niet meer over. Ik denk er niet aan om je naar de stad te laten gaan. Dat was het einde van het gesprek. Els zei niets meer. Ze begreep dat er met haar vader geen lang te bezuinen was. Toen die avond Teun Roosendaal zijn rondgang door de stallen deed, stond zijn gezicht bepaald niet vrolijk. Hij was er diep in zijn hart van overtuigd dat hij Els niet meer met goed verzoen tegen zou kunnen houden als ze werkelijk naar de stad wilde. Bovendien woelde de onrust in zijn hart dat hij ook met zijn zoon Gerrit moeilijkheden zou kunnen krijgen. Hij wist dat Els en Gerrit het heel goed met elkaar konden vinden en dat het best mogelijk zou zijn dat als hij te stevig tegen Els optrad, ook Gerrit de stee zou willen verlaten. Teun Roosendaal had zijn rekening met zijn kinderen al zo mooi gemaakt. Maar, en hij dacht aan zijn moeder, die dikwijls zei, een mens moet nogal eens een keer overrekenen, omdat zijn rekening niet klopt.
Dank u wel voor uw aandacht.